Wij lezen uit de Romeinenbrief het laatste stuk van hoofdstuk 12 en daarna geheel hoofdstuk 13. Wij beginnen te lezen in Romeinen 12 vers 9 en ik doe dat zelf in de Telos-vertaling. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het kwade, weest gehecht aan het goede. Wat de broederliefde betreft, weest hartelijk voor elkaar. Gaat elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag in de ijver, weest vurig van geest, dient de Heer. Verblijd u in de hoop, weest geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mee voor de behoeften van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij de nederigen. Wees niet wijs in uw eigen ogen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Behartigt wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toren. Want er staat geschreven, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig, want er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God, en zij die weerstaan zullen oordeel over zichzelf ontvangen. Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede, maar voor het kwade werk te vrezen. Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede. En u zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar als u het kwade doet, vrees dan. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade bedrijft. Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om het geweten. Want daarom betaalt u ook belasting. Immers, zij zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Geef dan allen wat hun toekomt. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij de tijd kennen, dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid. Maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijt geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij hebben in het eerste deel van Romeinen 12 gezien dat daar het laatste deel van deze Romeinenbrief begint. Je zou kunnen zeggen de praktische toepassing van al het leerstellig onderwijs dat wij in de eerste 11 en in het bijzonder in de eerste 8 hoofdstukken gehad hebben. Dat die zou je kunnen samenvatten met die woorden, de ontfermingen van God, zoals vers 1 het zegt. En in het licht van die ontfermingen worden wij opgeroepen om naar de wil van God te leven en onszelf als een offer aan God voor te stellen. Onze levens aan God toe te wijden. Wat bijzonder opvalt, vooral in het tweede gedeelte van dat eerste stukje, die eerste 8 verzen, is dat de apostel daar de nadruk legt op datgene waarin wij onderling verschillen. Wij hebben verschillende genadegaven en verschillende bedieningen, verschillende taken in het koninkrijk Gods. Maar vanaf vers 9 spreekt Paulus over die dingen die wij gezamenlijk hebben te volbrengen. Uw bediening is een andere dan die van mij. En onderling, degene die links en rechts van u zitten, hebben weer een andere bediening dan u. Maar er zijn dingen die voor elke christen gelden. Er staat hier in de Telos-vertaling boven regels voor het christelijke leven. Dat is een mooi contrast. Wat voor bediening u ook hebt, je zult altijd zien dat het niet zonder de liefde gaat. Dus het is boeiend om je aan de hand van vers 6 tot 8 bezig te houden met de vraag, wat heb ik nu voor taak van de Heere ontvangen? Maar het is ook boeiend om te zien dat wat die taak ook is, op een of andere wijze altijd de liefde tot medemensen daarin een hoofdrol speelt. Want het is altijd een bediening waarvan anderen het profijt trekken. Dat geldt voor elke bediening. Als u een aanbiddingsleider bent, in evangelische kringen is die uitdrukking tamelijk bekend, dan zou u zeggen, zijn bediening is toch de aanbidding? Nee, de aanbidding is de taak van de hele gemeente. Dus de aanbiddingsleider heeft een bediening niet naar de Heere God toe, behalve dan ook als aanbidder met de anderen, maar hij heeft een bediening naar de gemeente toe. Bedieningen zijn altijd tot eer van God als het goed is, maar ze zijn altijd gericht op medemensen. Het zijn gelovigen, het zijn ongelovigen. Dat hangt van je bediening af. En in die bediening staat de liefde als de juiste gezindheid naar die ander toe altijd voorop. En die liefde moet niet huichelachtig, niet gespeeld zijn, maar ongeveinsd. Want we weten allemaal, zeker als je een wat openlijker bediening hebt, dat het gevaar van huichelarij, je anders, je beter voordoen dan je bent, altijd op de loer ligt. En dat kun je alleen veranderen heel diep van binnenuit. Je moet echt, zoals het hier staat, een afkeer krijgen van het kwade. Je moet het niet alleen maar nalaten vanwege je reputatie. Je moet er van binnenuit een hekel aan krijgen. Je moet gehecht raken aan het goede. Zoals je gehecht kunt raken aan medemensen en aan goede gewoonten. Zo moet het een tweede natuur worden. Nee, je zou moeten zeggen je eerste natuur worden om het goede na te jagen. Nogmaals, niet om wat de mensen van je zullen zeggen, maar als iets dat heel diep van binnen uitkomt. Liefde in vers 9 is een heel algemene uitdrukking. Het is dat bijzondere Griekse woord agape, dat eigenlijk de goddelijke liefde zelf is die in onze hart is uitgestort, zegt Paulus in Romeinen 5. Maar in vers 10, waar het gaat over de broederliefde, waar ook de zusters bij ingesloten zijn, de broeder-zusterliefde, daar gaat het om een woord dat meer bij mensen hoort. Het is die liefde die opgewekt wordt door wat aantrekkelijk is in de ander. En broeders en zusters, die vinden misschien veel dingen in de ander die niet zo direct sympathiek zijn, maar als ze zien op dat wat van Christus in die ander is, dan zullen ze altijd in die ander iets aantrekkelijks zien. Dat is mooi opgenomen in dat woord broederliefde. Broeders en zusters trekken elkaar onderling aan, omdat zij Christus hebben en met elkaar delen. Ze zijn hartelijk voor elkaar of toegenegen. En ze gaan elkaar voor in eerbetoon, alsof ze er een soort wedstrijd van maken. Ze zijn elkaar tot voorbeeld in de wijze waarop ze de ander eren. In de samenleving wordt erover geklaagd dat vrijheid van meningsuiting zo vaak verward wordt met hoffelijkheid. Alsof vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook maar alles tegen een ander kan zeggen. Het doet er ook niet toe wat voor manier je het doet. Terwijl wij vrij moeten zijn onze gedachten te uiten, maar zodanig dat je de ander respecteert. Dat je de ander op een hartelijke, zoals het hier staat, wijze bejegent. Met eerbetoon. De ander eren als medemens, als schepsel van God. Zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, dat je de ander altijd uitnemender acht dan jezelf. Wees niet traag in de ijver. Het zijn van die mooie drietallen hier. Wees niet traag in de ijver, wees vurig van geest, dient de Heer. Ijver is verbonden met vurigheid. Ze horen ook bij elkaar. Vurig van geest, je zou het met een hoofdletter kunnen vertalen. En de echte vurigheid die niet van het vlees is, is natuurlijk vanzelf van de Heilige Geest. Maar het gaat erom dat in onze geest, in ons innerlijk, dat vuur van de Heer brandt. En dat is alleen de ware motivatie voor echte ijver in het Koninkrijk Gods. Echte toewijding. Echte overgave aan de zaak van God. En dan als derde dient de Heer. Letterlijk dient hem als slaaf. Dus in volstrekte toewijding met wegcijfering van jezelf. Die drie horen bij elkaar. Zonder die andere twee werken ze eigenlijk niet. En dat geldt ook bij dat volgende drietal. Verblijd u in de hoop. Dus niet alleen maar over het feit, verblijd u over de hoop. Over het feit dat je een mooi vooruitzicht hebt als christen in de toekomst. Maar laat de hoop jou ook verblijden. Laat het een innerlijke stimulans worden om je te verblijden in de dingen van het leven. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Vanuit die hoop die je geschonken is. Wees dus ook blij over het heden. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Vanwege de hoop die betrekking heeft op de toekomst. Sommige christenen lopen wel eens gevaar dat al hun vreugde uitsluitend ligt in de toekomst. Dat wil zeggen in de gelukzaligheid bij God. En dat voor de rest hier op aarde het allemaal maar behelpen is. En het uitzingen tot het einde aan toe. Verblijd u niet alleen over die heerlijke toekomst. Laat de hoop u ook een stimulans zijn om in het heden blijdschap te vinden in de Heere God, zoals Paulus opnieuw in die Filippenzenbrief in elk hoofdstuk zegt, terwijl hij zelf een man in de gevangenis is. Verblijd u in de Heer, te allen tijden. En hier noemt hij dat ook meteen, weer zo'n drietal, maar die alle drie bij elkaar horen, wees geduldig in de verdrukking. Verdrukking is hier niet ziekte of kwalen, maar dat is dat wat andere mensen jou aandoen vanwege het feit dat je een christen bent. Vervolging, verdrukking, dat gaat in het Nieuwe Testament altijd over christenen die lijden om hun christelijk geloof. En die daarin volharding nodig hebben. Geduld, uithoudingsvermogen. Om dat vol te houden, om zo als christen eigenlijk voortdurend als tweederangs burger te worden beschouwd. En het derde, en nogmaals, alle drie horen ze ook hier weer bij elkaar, zonder die twee anderen zijn ze op zichzelf ook weer niets. Volhard in het gebed. Dat is een uitdrukking van Paulus die vaak gebruikt. Hij gebruikt zelfs in de Efezebrief, en Judas doet hetzelfde in zijn brief, de uitdrukking strijden in de gebeden. Onze gebeden zijn vaak een kwetsbare punt. Want de gebeden is de ademhaling van de gelovigen. Niet alleen maar op vaste tijden, maar het staan in een hotline relatie met de Heere God. Alleen zo kun je begrijpen dat Paulus spreekt over bid onophoudelijk. Leef in die gebedshouding, in die voortdurende relatie naar boven. Nogmaals, ook alleen dan kun je je verblijden in de hoop en kun je geduldig zijn in de verdrukking. Deelt mee voor de behoeften van de heilige. Legt u toe op de gastvrijheid. Een ander gevaar voor christenen is namelijk dat zij hun geloofsleven heel sterk verticaal beleven. Het gaat om de persoonlijke relatie naar de Heere God en de anderen zijn veel minder belangrijk. En het Nieuwe Testament snijdt dat altijd af, die gedachte. Johannes zegt zelfs heel nuchter in de eerste brief dat als je God lief hebt, dan is de manier om dat te laten zien dat je je medegelovigen lief hebt. En die twee dingen zijn niet los verkrijgbaar. Iemand die geen goede relatie met medechristenen onderhoudt, moet niet praten over zijn liefde voor de Heere God. We nemen hem niet serieus, op grond van wat Johannes schrijft. En op grond van wat we ook hier terugvinden. Als je verticale relatie in orde is, dan gaat dat ook gepaard met het meedelen in de behoeften van de heiligen. De heiligen, dat zijn hier de medechristenen. Denken aan hun armoede, denken aan wat ze nodig hebben. Delen van wat je zelf bezit met de ander. En ook daarbij hoort, legt u toe op de gastvrijheid. Dat is helemaal een uitdrukking die je vandaag moet uitleggen. Want mensen denken daarbij dat ze gastvrij zijn als ze heel vaak hun vrienden uitnodigen. Nou, vergeet dat, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Gastvrijheid gaat niet over uw vrienden en kennissen. Het gaat niet om of u elke zondag wel mensen uit de kerk meeneemt op de koffie. Tenzij dat het mensen zijn die voor het eerst in de kerk komen, dan is dat een heel andere zaak. Het gaat niet over uw vrienden, het gaat hier vooral, dat zie je ook aan het Griekse woord, dat eigenlijk betekent liefde voor de vreemdeling. De gastvrijheid in het Nieuwe Testament is niet de beste vertaling, maar het is moeilijker om het goed, beter te vertalen. Gastvrijheid is de liefde voor de vreemdeling, is het opnemen van de vreemdeling. En als je daar weer andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament bij neemt, dan zie je dat er heel wat rondreizende christenen waren met een missionaire taak in evangelisatie en zending die voor wie het vaak moeilijk was om de eindjes aan elkaar te knopen en die afhankelijk waren van de gastvrijheid van christenen op allerlei plaatsen om op hun reizen voortgeholpen te worden. Zoals Paulus dat een keer letterlijk zegt, dat hij van gelovigen verwacht, ook hier Romeinen 1, om door hen voortgeholpen te worden. Legt u toe op de gastvrijheid. Is niet naar je vrienden toe en je kennissen, maar naar de vreemdelingen. In eerste instantie hier rondreizende christenen, maar neem het maar zo wijd als je wilt. Een andere problematiek is, hoe gaan wij om met de mensen die ons niet welgezind zijn? Zoals die vreemden zijn hier toch in de eerste plaats rondreizende christenen. Maar hoe staat het met degenen die ons vervolgen? Net hoorden we, wees geduldig, maar dat gaat weer over je persoonlijke houding naar de Heere God toe. Volhard, geef niet op, laat de moed niet zakken. Maar hier gaat het om de vraag, maar hoe ben je nou ten opzichte van de mensen die jou dat aandoen om jouw geloof? Die jou bespotten, of in sommige landen zelfs in de gevangenis gooien, om jouw geloof? Dan staat hier, zegend wie u vervolgen. Zegenen doen we naar God toe. Alleen vertalen wij het in het Nederlands dan meestal met loven, prijzen. God zegent ons door zijn weldaden over ons uit te storten. Zegenen van medemensen betekent altijd Gods weldaden over die mensen uit te spreken. Terwijl wij van nature geneigd zijn degenen die ons vervolgen en verdrukken een hard woord terug te geven, een lik op stuk te geven, daagt de Heer ons uit om naar zulke mensen een kanaal van zegen te zijn. Zodat Gods zegen, Gods weldaden op die mensen neerdalen. En daarbij, Paulus zegt dat nog eens uitdrukkelijk verderop in dit vers, en daarbij onze natuurlijke neiging om zulke mensen te vervloeken, te onderdrukken. Spreek geen vloek over hen uit, spreek zegen over hen uit. Een andere verantwoordelijkheid die we hebben is ten opzichte van medemensen, met name weer natuurlijk degenen die binnen in de binnenste cirkel horen, de medechristenen, die zelf te lijden hebben. Degenen die in moeilijke omstandigheden zijn, trouwens ook in vreugdevolle omstandigheden. Dat gaat hier echt om wat men met vakwoord noemt empathie, het meevoelen met andere mensen. Je verblijden met de blijden, alsof die blijdschap die zij hebben jouw eigen blijdschap is. En nog sterker, weent met de wenenden, maak hun droefheid tot de jouwe. Geconfronteerd als we zijn met de vreselijke ramp in Zuidoost-Azië, hebben we daarin een goede oefening om mee te wenen, met de wenen mee te voelen tot in het diepst van ons vezels wat het is. Zoveel kinderen die hun ouders kwijt zijn, zoveel ouders die hun kinderen kwijt zijn. Zoveel mensen die al hun familieleden kwijt zijn. Weent met de wenende, maar ook heel dichtbij. Ook de mensen direct om je heen. De mensen in je eigen gemeente. De mensen in je eigen straat. Voel mee met hen. Medelijden is een prachtig woord. Dat is erg afgesleten. Maar de letterlijke betekenis is echt dat het lijden van die ander, dat je daar een stukje van op jezelf neemt. Je lijdt mee met hen. In Jesaja 63 wordt van de Heere God zelf gezegd. In al hun benauwdheid, dan gaat het over de benauwdheden van Israël. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Zo sterk leeft God mee met zijn volk dat hij hun benauwdheden tot de zijne maakt. Zo diep meevoelt alsof hij zelf in die omstandigheden is. God heeft ons niet beloofd dat wij voor aardbevingen en tsunamis bewaard blijven. Hij heeft wel beloofd dat hij in zulke omstandigheden met ons mee voelt. Bij ons is in het dal van de doodsschaduw. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En met ons meeleidt. Als gij door het vuur gaat, zegt. Als gij door de wateren trekt, zegt Jesaja in Jesaja 43, vers 2. Door het vuur en door de wateren, ik ben bij u. God zegt niet, ik bewaar jullie ervoor dat er ooit wateren over jullie heen stromen. Maar ik ben met jullie in de wateren. De laatste tijd hoor ik, de laatste dagen, allerlei wonderbaarlijke verhalen van christenen die wonderbaarlijk gered zijn in Zuidoost-Azië. Nog net een verhaal van gelovige jongelui die op tweede kerstdag besloten niet naar het strand te gaan, maar de bergen in te trekken. En toen ze terugkwamen, ontdekten hoeveel verschrikkelijke dingen er waren gebeurd. En ik heb ook op het internet andere van dat soort verhalen gevonden. Daarmee wil ik niet zeggen dat er geen christenen zijn omgekomen in die verschrikkelijke ramp. Maar ik wil er wel mee zeggen, God heeft ons bijzondere beloften geschonken. Maar hij heeft ons niet beloofd dat hij ons alle narigheid en alle ellende en alle moeite zal besparen. En wat hij van ons verwacht, dat is ook een van de antwoorden op de vraag wat je met zo'n ramp aan moet. Nou, behoed jezelf ervoor dat je er vooral een verstandelijke verklaring voor moet hebben. Dat is niet je eerste opdracht. Dat je het rijmen kunt, dat is niet je taak. De eerste uitdaging is, en dat hoorde ik gisteren op de BBC notabene van een moslimtheoloog, die zei de vraag is niet wat God hiermee bedoelt, want dat weten we toch niet. De vraag is wel wat wij ermee doen. En dat vond ik een treffend woord. Het daagt ons uit met de middelen en de mogelijkheden die wij hebben om mee te wenen met de wenenden. En natuurlijk ook onze daadwerkelijke hulp te bieden. Wees onderling, nou gaat het over onze relaties ook als gemeente. Wees onderling eensgezind. God vraagt helemaal niet van ons dat wij eenstemmig zijn. En ik ben daar zo dankbaar voor. Want ten eerste is dat niet haalbaar, dat we over alles gelijk denken. En ten tweede lijkt me het een afschuwelijk saaie gemeente, waar ze het over alles eens zijn en elk gesprek bij voorbaat al overbodig is. Wij worden niet verwacht over alle dingen hetzelfde mening te hebben. We worden wel verwacht dezelfde gezindheid te hebben, de gezindheid van Christus. Want met die gezindheid van christenen kunnen ook een heleboel verschillende meningen rustig naast elkaar blijven staan. Zonder dat wij de ander onze mening hoeven op te dringen. Streeft niet naar de hoge dingen, maar voegt u bij de nederigen. Je kunt vertalen bij de nederigen als personen. Je kunt ook vertalen het nederige. Zoals de NBG-vertaling doet, het eenvoudige. Zoek geen dingen boven je niveau. Dat hebben we ook al in die eerste verse gezien, in vers 3 van dit hoofdstuk. Wat uw positie ook mogen zijn in de samenleving, wat voor captain of industry ook mogen zijn, of weet ik wat, wat uw hoge positie in de politiek of aan de universiteit ook mogen zijn, wee u als je als broeder, als zuster niet meer kunt omgaan met de eenvoudigen. Dat is een van de belangrijke dingen. De gemeente is een van die plaatsen, vroeger was dat totaal ook niet het geval hoor in de kerk. Ik zeg nou maar in de kerk, want in die tijd waren er nog geen evangelische gemeenten. Dus zaten we allemaal in hetzelfde schuitje. Toen waren er wel gigantische sociale verschillen. En heel veel mensen zouden nooit ouderling hebben kunnen worden alleen al vanwege hun sociale stand. Vandaag is dat gelukkig heel anders. De gemeente van Christus is bij uitstek een plaats waar mensen uit allerlei standen, het woord kennen we trouwens nog nauwelijks gelukkig, allerlei sociale klassen en groeperingen samen met elkaar overweg moeten kunnen en ook kunnen. Maar dan geldt wel het slotwoord van vers 16, wees niet wijs in uw eigen oog. Leer met anderen te spreken en leer vooral naar anderen te luisteren. Ga er bij voorbaat vanuit dat die ander dingen te zeggen heeft waardoor de Heere God tot jou kan spreken om jou dingen bij te brengen die je op dit moment verkeerd ziet. Wees niet wijs in eigen ogen. Maak jezelf niet tot maatstaf der dingen. Er is nog wat anders. Dat sluit eigenlijk aan bij wat we straks hoorden over de verdrukking. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Dat is net als met dat vervloeken. Dat zit zo diep in ons. Dit zijn de dingen van het vlees. De werken van het vlees. Van de oude mens. Als iemand ons vloekt, dan vloeken we terug. Als iemand ons kwaad doet, dan slaan we terug. En soms hoor je zelfs wat dat betreft angstaanjagende geluiden uit de monden van Christen. Ik laat niet over me lopen en dat soort dingen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Zoek integendeel het goede voor alle mensen, wie ze ook zijn, al doen ze je nog zoveel kwaad aan. Heb als norm voor jezelf dat je het goede zoekt voor welk mens dan ook, wat die ook aan jou doet. Dat is onbelangrijk. Dat is geen maatstaf. Zoek principieel voor alle mensen, wie ze ook zijn, het goede. En als er dan toch meningsverschillen zijn of zelfs een diepe kloof gaapt tussen jou en die ander, laat het dan nooit aan jou liggen. Never. Voor zover het van jou afhangt, houd vrede met alle mensen. Als u ruzie hebt met uw buurman, wees er dan 100% van overtuigd dat het voor 120% aan hem ligt en niet aan jou. En als het voor 5% aan u ligt en u bent een christen en hij niet, dan hebt u de plicht om het in orde te gaan maken. Voor zover het maar enigszins in ons vermogen ligt, houd vrede met alle mensen. Zoek niet de wraak, geliefden. Laat die gedachte ver uit uw hart geweerd worden. Ze past niet bij een gelovige die vervuld is met de Heilige Geest. Zoek niet de wraak, maar laat plaats voor de toorn. Dat wil zeggen, je mag best zelf boos zijn, of laat die ander maar boos zijn, maar waarschijnlijk is de betekenis, laat plaats voor de toren van God. Dat wil zeggen, doe een stapje terug. Als je de neiging hebt om jezelf te wreken, doe een stapje terug en laat God tussen beiden komen, op zijn wijze. Dus ga hem niet voorschrijven wat hij zou moeten doen. Heer God, ik was van plan erop te timmeren, maar ik doe het dan niet, wilt u het dan voor mij doen? Laat het dan ook aan God over hoe hij het gaat oplossen. Laat plaats voor de toren. Want, zegt de Heere God in zijn woorden, het is een citaat uit Deuteronomium, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Aan mij de wraak. Op Gods tijd ook nog eens een keer, niet alleen op Gods manier, maar ook nog eens op Gods tijd. Misschien pas uiteindelijk in de eeuwigheid. Laat dingen los. Een van de prachtige dingen die van de Heer Jezus gezegd worden in 1 Petrus 2 in zijn lijden was dat hij het overgaf. Alles wat mensen hem aandeden, dat hij het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij kon het loslaten. Hij kon zeggen, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dus als uw vijand honger heeft, niet zomaar uw medemens, maar hier gaat het uitdrukkelijk over uw vijand. En uw vijand is niet degene die tegen wie u vijandig doet. Dat is degene die vijandig tegen u doet. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Als hij ziek is, bezoek hem en verpleeg hem. Als hij in de gevangenis, zoek hem op. Ga zo maar door. Stapel vurige kolen op zijn hoofd. Merkwaardige uitdrukking. Komt uit het boek Spreuken. En daar weten we ook niet precies waar die uitdrukking nou vandaan komt. Er is heel wat over gespeculeerd. Dat laten we maar lekker zitten. Als we maar begrijpen wat daar bedoeling daarvan is. Maak die ander beschaamd. Niet op een vleeselijke wijze. Dan zet je die ander in een hoek. Dan trap je hem neer. Nee. Als je hem op de goede manier beschaamd maakt. Dan zal hij uitgedreven worden naar verontschuldigingen naar jou toe. Maar uiteindelijk zelfs naar de Heere God. Vurige kolen op zijn hoofd stapelen betekent dat hij beschaamd wordt en gaat nadenken over wat hij is en wat hij gezegd heeft en gedaan heeft. En dan komt hij misschien wel naar jou toe met excuses, maar vooral naar de Heere God toe. Dat zou geweldig zijn. Laat u door het kwade niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. En dan moet u even de hoofdindeling vergeten, want het bijzondere is nou juist dat Paulus achter elkaar doorgaat met zijn betoog. Het is altijd goed om te onthouden dat Paulus die hoofdstuk- en verzenindeling niet gemaakt heeft. Die zijn pas vele, veel later toegepast. En dat Paulus dus achter elkaar doorgaat met spreken over de overheden. En dat is een hele nuchtere aangelegenheid. Daarmee bedoel ik, als wij de wraak moeten overlaten aan de Heere God, dan is dat niet iets mystieks, iets vaags. Maar heel vaak betekent dat heel concreet dat we dolgelukkig mogen zijn. Dat we leven in een land met gevestigde overheden. Die als instrument in de hand van God voor ons die wraak uitvoeren. Als het goed is, als het allemaal goed functioneert. Maar Paulus spreekt hier niet de overheden aan om ze op te wijzen dat ze goed moeten functioneren. Hij spreekt ons erop aan. De wraak in de handen van God leggen betekent heel vaak, heel gewoon, dat we daarbij bedenken dat de overheid het instrument is van God. Dienaresse van God, door God ingesteld. Er is geen overheid dan door God. En dat betekent dus dat die overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt, heel vaak voor ons die wraak uitvoert. Nog weer anders gezegd. Aan mij de wraak, zegt de Heere God, en dat betekent niet alleen maar straks eventueel het eeuwige oordeel, maar heel gewoon ook dat God die wraak vaak uitoefent door middel van de politie en de justitie, want daarvoor zijn ze. En dat heeft voor ons te betekenen dat wij aan die overheden die over ons gesteld zijn, onderdanig moeten zijn. Paulus is vaak voorzichtig om het woord gehoorzaam te gebruiken. We hebben in Handelingen 4 en in Handelingen 5 twee woorden die zeggen dat we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Ik denk dat sommige mensen daar wel eens wat erg gemakkelijk gebruik van maken, van die uitlaatklep. Moet je wel heel goed weten of je van die verse gebruik mag maken, of er inderdaad zo'n situatie is voor burgerlijke ongehoorzaamheid, waar het echt gaat om je gehoorzaamheid naar de Heere God. Maar in elk geval, ook al zou je in uiterste gevallen niet altijd gehoorzaam kunnen zijn aan de overheid. Dat zijn uitzonderingen gelukkig, zeker in ons deel van de wereld. Het verandert niets aan je gezindheid. Onderdanigheid is niet alleen maar het uitvoeren van bevelen. Het is een gezindheid, een houding van respect. Niet omdat de mensen die die overheid vormen als mensen altijd ons respect verdienen. Je kunt je afvragen of meneer Remkes nou speciaal ons respect verdient, omdat hij er zo lang over deed om 200 kilometer verder naar het rampgebied te reizen. Daar gaan we het nou niet over hebben. Maar het gaat niet om het respect voor meneer Remkes. Het gaat om het respect voor de minister van Binnenlandse Zaken. Dat is een groot verschil. Het is een hobby voor veel mensen om vooral heel denigrerend en minachtend te doen over meneer Balkenende. Maar wat je ook van die meneer mag vinden, als het gaat om de minister-president, dan roept de schrift ons op het respect voor hem te hebben dat past bij iemand die minister-president is. Het gaat om het ambt, niet om de persoon. Over de persoon mag je denken wat je wilt. Maar wij respecteren hem als minister-president en als zodanig geloven wij dat hij niet alleen maar daar gekomen is door de toevallige kiezingsuitslagen en de coalitieonderhandelingen, maar dat God het beschikt heeft dat hij daar zit. Het is wel eens goed om aan te denken. Kort voordat hij op die plek terecht kwam, was er een broeder uit het buitenland hier op bezoek die profeteerde dat Nederland een gelovige minister-president zou krijgen. Toen dachten we allemaal, nou, kun je zien dat die profeten er ook wel eens dik naast zitten. Maar het gebeurde. Het gebeurde eigenlijk, daar gaan we het nou niet uitvoeren over hebben, op een hele wonderlijke wijze. Dat daar iemand als Balkenende, van wie je verder mag denken wat je wil, terechtgekomen is. En voor mij betekent dat even heel concreet, los van de vraag of ik nou vind dat hij het zo goed doet of niet, heel concreet dat ik me opnieuw realiseerde, uiteindelijk is het God die daar mensen neerzet zoals hij dat wil. En dat is heel apart. Maar ook als daar, ik zal geen namen noemen van andere mensen, als daar ik weet niet wie zou zitten, al zou daar de grootste godlogenaar zijn. dan zouden we toch die persoon erkennen als de overheid die door God gegeven is. Als je je tegen de overheid verzet, dan weersta je de instelling van God. Dan verzet je je daarmee tegen God. Dat geldt ook kinderen die zich tegen hun ouders verzetten, die verzetten zich daarmee tegen God. Gemeenteleden die zich tegen de oudsten of ouderlingen verzetten, verzetten zich daarmee tegen God. Dan gaat het niet om de personen. Het gaat om hun ambt, om hun functie. Want als zodanig zijn zij door de Heere God ingesteld. Maar gelukkig niet, het is niet alleen maar een kwestie van, nou wat ze ook doen, maakt niet uit, ze zijn de overheid. Nee, die overheden zijn door God gegeven. Ze zijn er voor het, ze zijn niet voor het goede, maar voor het kwade te vrezen. Want zelfs in die dagen, waar het bepaald niet om een democratische overheid ging, maar om een machtige dictator als keizer Nero, zelfs toen gold in het algemeen dat als je het goede deed, je minder van die overheid te vrezen had dan wanneer je het kwade deed. Zelfs toen. Want overheden zijn er om het kwade te beteugelen en het goede te zoeken voor haar onderdanen. Natuurlijk, het gaat er niet om dat de overheid elke vorm van kwaad beteugelt. De overheid bemoeit zich niet met wat door het privéleven van de mensen behoort. Het gaat alleen maar om de publieke gerechtigheid. Het recht in het openbare leven, en dat moet ook zo blijven. Maar alles wat op die terreinen ligt, daarvan mogen we verwachten, en daar mogen we de overheden ook op aanspreken, dat zij daar het goede najagen. En dat betekent ook dat ze het kwade straffen. En als wij vrees hebben voor de overheid, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat we een slecht geweten hebben. Want als we het goede doen, dan zullen we lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares en zij is bedoeld ten goede. Maar als u het kwade doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares en wreekster tot straf voor hem die het kwade bedrijft. En mensen die denken dat het in de wereld altijd alleen maar slechter wordt, die zouden dus moeten bedenken in de laatste 100 jaar... hoe enorm het aantal democratische landen gegroeid is. En echte democratie betekent ook altijd vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid voor de onderdanen. En dat is een groot goed. Daarmee kun je nog zo bezwaren hebben tegen de democratie voor zover je wilt. Maar waar democratie wordt ingevoerd, betekent dat ook godsdienstvrijheid voor de onderdanen. Van welke snit ze ook mogen zijn. En er zijn een heleboel landen waar die godsdienstvrijheid nog niet is. En het is wel treffend dat van de landen die getroffen zijn in het Zuidoost-Azië, en verder verbind ik daar verder geen gedachte aan, maar ik noem het gewoon, dat 8 van de ergst getroffen landen staan op de lijst van 50 landen die het ergste de christenen vervolgen in deze wereld. Wat u daarmee doet, moet u zelf weten, maar ik noem het even. De 8 meest getroffen landen staan op de lijst van de 50 landen die het ergste de christenen in deze wereld vervolgen. Ze staan er niet allemaal op. Noord-Korea en Saudi-Arabië en Cuba, die moet je niet uitvlakken op dat punt. Maar deze 8 landen staan ook op die lijst. In echte democratie betekent dit dat wij vrijelijk ons geloof mogen belijden. En terwijl sommigen denken dat het allemaal alleen maar beroerder wordt in de wereld, mag je in ieder geval met blijdschap vaststellen dat het aantal landen waar christenen hun geloof en vrijheid mogen belijden enorm is toegenomen. Dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, dus niet alleen maar om wat uiterlijk of nadelige gevolgen van je ongehoorzaamheid op je af kan komen, maar ook van binnenuit. Je vult je belastingformulier niet alleen maar correct in, omdat je anders bang bent dat je gepakt wordt op fraude, maar vanuit een innerlijke motivatie, namelijk om het geweten zoals het die staat. Daarom betaalt u ook belasting. Ze zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Ja, dat kun je wel zeggen dat ze een groot deel van hun tijd besteden aan het innen van belastingen. Maar dat moet ook voor het algemeen wel zijn. Geef dan alle wat hun toekomt. Belasting aan wie belasting toekomt. Tol aan wie tol toekomt. Vrees aan wie vrees. Dus respect. Dat is een sterk woord voor respect. Aan wie respect toekomt. Eer aan wie eer toekomt. En dat leidt dan weer vanzelf tot het laatste, tot het volgende stukje. Al die stukjes hangen logisch met elkaar samen. Zoals ik dat in hoofdstuk 12 vers 9 liet zien, hoe dat contrasteerde met het voorgaande. Zoals ik dat in het begin van hoofdstuk 13 liet zien, hoe dat rechtstreeks volgt op het slot van hoofdstuk 12, zo is het hier ook. Wij moeten aan elk mens geven wat die ander toekomt. Eer, respect, belasting, tol. En er is iets wat we aan elk mens verschuldigd zijn. En dat is liefde. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Lieve mensen, dat is geen tekst om te gebruiken over de vraag of christenen schulden mogen aangaan. Schulden aangaan is iets wat gewoon genoemd wordt in de schrift. Niet het schulden aangaan is op zichzelf het probleem. Maar jezelf belasten met lasten die je onmogelijk kunt dragen. Maar dat ligt veel meer op het morele vlak dan op het principiële vlak. Dit is geen uitspraak over het al of niet aangaan van schulden. Dit is een uitspraak over dat wat wij verschuldigd zijn naar alle mensen toe. En als er iets is, dat is de zin van die uitdrukking, wees niemand iets verschuldigd dan. De hoogste verplichting die wij tegenover elk mens hebben, wie het ook is, is de liefde. Elkaar lief te hebben. Want daarin wordt de zin van de wet het diepst geopenbaard. En dat weet u allemaal. Als je kijkt naar de 10 geboden, 8 van die geboden zijn negatief. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Maar als je met de voortschrijdende Godse openbaring probeert te begrijpen wat die 10 geboden inhouden, zeker in het licht van de bergreden, maar ook in het licht van wat de apostelen daarover in de brieven hebben geschreven, dan ga je geleidelijk zien dat die 10 geboden allemaal een diep positieve zin hebben. In de Heidelbergse catechismus wordt dat ook prachtig uitgelegd. Gij zult geen overspel plegen, is hier het eerste wat genoemd wordt. Maar in de positieve zin betekent dat gij man hebt uw vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. In de positieve zin betekent het niet alleen maar je moet je vrouw niet bedriegen, maar je moet haar zo op handen dragen, zo lief hebben zoals Christus dat deed. Dat wil zeggen bereid zijn je leven voor haar op het spel te zetten. En dan zie je, dit is niets anders dan een variant op het grote liefdegebod. Als je kijkt naar het tweede, gij zult niet doden. Dan zegt de Heer Jezus, als je iemand van binnen haat, dan heb je hem eigenlijk al gedood. Maar de diepste zin van het gebod is, zoals 1 Johannes 3 zegt, dat we bereid moeten zijn ons leven op het spel te zetten voor onze medebroeders en zusters. Om nou heel kras te zeggen, als jij door jouw leven in de waagschaal te stellen een ander had kunnen redden, en je hebt het niet gedaan en die ander is gestorven, dan ben jij schuldig aan dit gebod. Nou, ik zal je vertellen, geen enkel land heeft zoiets in hun wet te staan. Geen enkele jurist zal zoiets accepteren. Maar dit is de wet van God. Als je een ander had kunnen redden door jouw leven op het spel te zetten, en je hebt dat niet gedaan en die ander is gestorven, dan ben jij schuldig aan dit gebod. En waarom zou je je leven voor een ander op het spel zetten? Vanuit de liefde. Heb de ander zo lief dat je bereid bent je leven voor hem te geven. Dat zegt Johannes in 1 Johannes 3. Dus weer een variant van het liefdegebod. Gij zult niet stelen. Paulus zegt in Efeze 4, ik zeg dat nu vrij met mijn woorden. Als je een dief was, moet je alleen niet meer stelen. Je moet met je handen werken opdat je iets hebt om aan een ander weg te geven. Want als jij goed had kunnen doen, en ook dat zegt Johannes in 1 Johannes 3, aan een ander, door mede te delen van jouw goederen, en je doet het niet, dan ben jij een dief van die ander. Dus je bent ook al een dief als jij die ander had kunnen steunen met wat jij hebt en je doet het niet. Als je dus niet stort op 555 of misschien nog liever op een van de christelijke hulpverleningsorganisaties en je doet het niet, dan ben je een dief. Geen enkele wet zal zoiets van je vragen, geen enkele landswet. Maar dit is Gods wet. Want Gods wet, je moet die ander zo lief hebben dat je niet kunt verdragen dat die ander tekort zou komen. Nee, je zult nog liever wat je hebt daaraan ten koste leggen. U zult niet begeren. Dan gaat het ook heel al in het 10e gebod zelf al helemaal om de gezindheid van binnenuit. En Paulus zegt, ik heb u dat net met een paar voorbeelden gedemonstreerd. Welk gebod er ook is, het zijn allemaal varianten. Het is een thema met variaties, om het in muziektaal te zeggen. Het zijn allemaal varianten van het ene gebod. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als je vroeger erger me dat wel eens als iemand zei, het christendom is eigenlijk niets anders dan de liefde. Maar naarmate ik een beetje ouder begin te worden en begin te begrijpen wat mensen ermee bedoelen, begin ik steeds meer dat te accepteren. Het christendom gaat over God lief hebben en de naaste lief hebben. En we hebben daar de Heer Jezus voor nodig die voor ons gestorven is, om nieuwe mensen te worden die ook daartoe in staat worden gesteld. Dat is allemaal heel waar, dat is een wezenlijk onderdeel van het evangelie. Als je het doel van dat alles dan maar niet uit het oog verliest, want dat doel is niet primair naar de hemel te gaan, dat doel is hier op aarde te leven vanuit de liefde jegens God en de naaste. En dus zegt Paulus, hoe je je verhouding naar een ander mens ook ziet, en daar is veel over te zeggen. Als je maar bedenkt dat de dragende grond van elke relatie naar welke medemens dan ook de liefde moet zijn. Want dat is de essentie van de wet. Wie lief heeft met die goddelijke agape die in je hart is uitgestort, die heeft de wet vervuld. Die is een vervuller van de wet. God heeft twee grote karakters, weten we uit de eerste Johannesbrief. In 1 Johannes 1 vers 5, God is licht. In 1 Johannes 4 vers 8 en 16, God is liefde. Wie lief heeft, vertoont het karakter van God zelf. Maar in de laatste verse van dit hoofdstuk spreekt Paulus ook over het licht. Liefde en licht zijn de twee die bij elkaar horen. Wie lief heeft, vervult de essentie van de wet. Want in de wet draait het om de liefde. Als de fariseeën vragen aan de Heer Jezus, wat is de samenvatting van de wet? Dan zegt hij die twee dingen. God liefhebben boven alles. Dus niet alleen wat je allemaal voor God moet doen, maar vanuit de gezindheid van de liefde. Niet alleen maar alles wat je voor de naaste moet doen, maar het moet gebeuren vanuit de gezindheid van de liefde. Maar evenzeer hoort daarbij het licht. Dit te meer omdat wij de tijd kennen dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Het verbaast mij bijzonder hoe naar aanleiding van die vreselijke ramp zoveel kranten, maar ook zoveel radiorubrieken, ook van heel seculiere zendgemachtigden, er discussies zijn losgebrand over de vraag wat God met deze dingen te maken heeft. En bij christenen komt daar nog eens heel in het bijzonder bij de vraag of dit dan toch niet een teken is dat, zoals het hier staat, de nacht ver gevorderd is en de dag nabij is. Waarbij we dan vergeten dat wie op het internet eens even een lijstje voor zich neemt van grote aardbevingen met afschuwelijke gevolgen, zo over de afgelopen eeuwen, sinds dat de registratie daarvan begonnen is, een hele reeks daarvan kan vinden. En sommige daarvan met nog grotere en dramatischer gevolgen dan deze. Ik weet dat Matteüs 24 spreekt over oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden. Maar ik weet het niet. Waaraan merken wij of de dag nabij is? Het kijken naar hongersnoden en aardbevingen en tsunamis en hoe ze allemaal nog meer mogen heten, is dat niet het kijken naar de kenmerken van de nacht? Die horen bij de nacht. Je kunt strikt genomen aan de kenmerken van de nacht niet zien of de dag dichtbij is. De Heer Jezus zegt ook niet in zijn woord in Matteüs 24... als er heel veel hongersnoden en tsunamis en aardbevingen komen, dan zal ik spoedig terugkomen. Hij zegt heel wat anders. Hij zegt, wees niet verschrikt als die dingen gebeuren, want dat is nog maar het begin van de weeën. En in zekere zin leven we al 2000 jaar met het begin van die weeën. Dus op zichzelf zijn die verschrikkelijke tekenen geen bewijs dat de Heer Jezus spoedig komt. Dat de Heer Jezus spoedig komt, dat zien wij aan het naderen van de dageraad. Dat is heel wat anders. Ik wou dat toch eens zo vanavond gezegd hebben, omdat zoveel christenen, ik krijg weer een stortvloed van mailtjes waar je niet om gevraagd hebt, van allerlei christenen, van allerlei landen en volken en talen en naties, die je ongevraagd allemaal hun mening geven over wat deze dingen allemaal te betekenen hebben. En dat allemaal in één pagina, op één A4'tje. Het is ongelooflijk eigenlijk. Van de week kreeg ik een verzoek van de EO of ik in 5 minuten even op de radio wou vertellen hoe dat nou zat met die plaag. Ik zeg, kom zeg. Als jullie me nou een uur willen interviewen, wil ik wel proberen een paar dingen te stamelen, maar in 5 minuten. Maar ja, goed, dat hoort bij de media. Even vlot. Nee, zo werkt het niet. Maar op zichzelf zijn dit geen tekenen van de nadrukkende komst van Christus. Waaraan kan je de dag herkennen? Waaraan zie je dat de nacht voorbij is? Als het stikdonkere nacht is. En die nacht wordt steeds duisterder, dan zie je daaraan niet dat het dag is. Maar als er een streepje licht komt, of iets minder donker, aan de oostelijke horizon, dan zeg je, hé, lieve mensen, waaraan herken je de dag? Aan de morgenster. Nou, die morgenster is nog niet gekomen. Maar we lezen in 2 Petrus 1 dat die morgenster allereerst opgaat in de harten. Dat de dag vergevorderd is trouwens, dat schreef Paulus al in de eerste eeuw. Hè? Hij zegt niet, mensen let op, 2005, de nacht is vergevorderd. Het is al 2000 jaar dat de Heer gezegd heeft dat hij zou komen en nu zijn we er dan bijna zover. Oh nee. Hij zegt hier, even na het midden van de eerste eeuw, de nacht is gevorderd en de dag is nabij. Wanneer is de dag nabij als de morgenster opgaat in onze harten? Zegt 2 Petrus 1. Waar wij dus op wachten is niet op hongersnoden en aardbevingen en tsunamis. Waar wij op wachten is christenen die waarin de morgenster opgaat in de harten. Dat is heel wat anders. Voor mij is het belangrijkste teken van de eindtijd niet al die verschrikkelijke rampen. Want die zijn allemaal nog maar het begin van de weeën en die hebben we al 2000 jaar bij ons. Voor mij is veel belangrijker dat ik christenen ontdek om me heen waar de morgenster opgaat in de harten. Veel meer christenen. Laat ik anders de zin beginnen. In de tijd van de reformatie hebben de reformatoren zich met talloze problemen bezig gehouden, maar absoluut niet met de toekomende dingen. Ze herhaalden eenvoudig de Augustiniaanse theorieën van de Rooms-Katholieke Kerk. Ze hadden daar niks aan toe te voegen. Het stond eenvoudig niet op hun agenda. Er was geen sprake van dat de morgenster opging in hun hart. Met alle respect. Dat is pas in de 19e eeuw gebeurd. Binnen de kerken, denk aan het Revij, denk aan mensen als Isaac da Costa en Willem Bilderendijk, dat waren uitdrukkelijk mensen binnen de hervormde kerk. En ook daarbuiten. Die verwachting gaf zelfs aanleiding tot de vorming van allerlei evangelische groeperingen, wat rechtstreeks samenhing met die verwachting van de wederkomst van Christus. En zo was dat ook met evangelische groeperingen, zoals de Pinksterbeweging 100 jaar geleden, die hadden allemaal te maken met de morgenster die opging in de harten van mensen. En dat vind ik veel spannender en ook veel minder sensationeel en veel gezonder dan voor christenen dan om na te gaan of er een stijgende lijn zit in het aantal aardbevingen over de afgelopen jaren. De grootste aardbeving schijnt nog steeds die van 1556 geweest te zijn, die een veelvoud aan slachtoffers, als ik het internet mag geloven, vergde dan deze rampen van de laatste 30 jaar. Maar dat er zoveel christenen zijn waar de dag bezig is te gloren in de harten. Zoveel christenen waar een stuk vernieuwing, geestelijke vernieuwing in de harten opgemerkt wordt. Waar de morgenster opgaat in de harten. En dat is waar Paulus het hier over heeft. Dat vind ik een positief teken. Dat er christenen zijn die de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Dat vind ik positief. En niet christenen die speculeren over hoe lang het nou nog kan duren na zo'n ramp voordat Christus terugkomt. Nee, hoe lang kan het nog duren dat Christus terugkomt als de christenen in Nederland eens massaal wakker zouden worden? Daarom zegt Paulus, laten wij wakker worden. Het is tijd om uit de slaap te ontwaken. Natuurlijk, God spreekt door deze rampen de hele wereld aan. Maar voor de christenen heeft hij de boodschap, zoals jullie ook leest in Efeze 5, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Ontwaakt, als die ramp daartoe kan bijdragen, prachtig. Niet die ramp is prachtig, maar dat gevolg dan in de harten van geloven. Maar dit is de boodschap, ontwaakt gij die slaapt. En waaruit zie je dat? Niet dat de mensen door elkaar geschud worden, alleen maar door die ramp op zichzelf, maar doordat ze de wapens van het licht gaan aandoen. We hadden straks over liefde, nu hebben we het over licht. We zien het daaraan dat christenen gaan leven als op de dag. Als op de dag, want de dag is nog niet gekomen. Die dag komt pas met de wederkomst van Christus. Dan breekt de dag des Heren aan. Dan komt de zonne der gerechtigheid, zal opgaan over deze aarde waar Malachi 4 over spreekt. Als de zon opgaat, dat is de wederkomst, dan breekt het koninkrijk Gods aan. In macht en majesteit. Maar christenen hebben de roeping nu te leven alsof die dag al gekomen is. Nu al te leven in het volle licht van het Koninkrijk Gods. Niet te leven zoals de mensen die in de nacht leven en ook aan die nacht toebehoren. Zoals 1 Thessalonicenzen 5 dat prachtig beschrijft. Er zijn zonen van de nacht. En die leven zoals men leeft in de nacht. Ze slapen of ze zijn dronken. Dat zijn de twee soorten mensen in de nacht. Maar de zonen van de dag, die leven weliswaar net als de anderen nog steeds in die nacht. Maar ze behoren toe aan de dag. En hoe kun je dat zien? Doordat ze leven alsof het dag was. Alsof we leefden onder een directe regering van God. Die het goede beloonde en het kwade straft. Leven voor zijn aangezicht. Laten wij alsof het al dag is welvoegelijk wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen die horen bij de nacht. Niet in ontuchtigheden en onuitspattingen die horen bij de nacht. Niet in twist en jaloersheid die horen bij de nacht. Maar doet de Heer Jezus Christus aan. Grote teken van de eindtijd is niet de ene ramp naar de andere. Ik vrees dat die meer de sensatiebelustheid van veel christenen stimuleren dan iets anders bewerken. Maar de werkelijke tekenen van de eindtijd is dat steeds meer christenen gaan wakker worden en de Heer Jezus Christus gaan aandoen. En zich niet meer druk maken over talloze zaken waarmee we tot dusver elkaar om de oren hebben geslagen. Maar zich druk gaan maken over de vraag of ze de Heer Jezus Christus vertonen in hun leven. Doet hem aan. Als een kleed. Zodat wat anderen van ons zien. Wat ze in onze woorden horen. Wat ze in onze houding waarnemen. Wat ze in ons doen en laten van ons opmerken. Opdat zij daarin Christus zien. Doet de Heer Jezus Christus aan. In zekere zin is dat misschien wel de diepste samenvatting van de hele Romeinenbrief. Nogmaals, de Romeinenbrief gaat nergens over de vraag of je wel naar de hemel gaat. De Romeinenbrief gaat over de vraag of je hier op aarde de Heer Jezus Christus vertoont. Het gaat over de rechtvaardigmaking. Maar de rechtvaardigmaking heeft als doel dat je een rechtvaardiger wordt en als rechtvaardiger gaat leven. En de Heer Jezus is de grote rechtvaardige met een hoofdletter. De rechtvaardiging heeft niet ten doel jou in de hemel te brengen, dat komt straks. De rechtvaardiging heeft ten doel dat je als een rechtvaardiger gaat leven, dat is als de Heer Jezus Christus. En hoe meer christenen dit gaan doen, des te dichter komt de dag naderbij. Dat zijn de werkelijke tekenen van de eindtijd. Weet geen zorg aan het vlees om aan begeerte te voldoen. Hou op met het vlees te voeden. Voed het werk van de geest in je eigen hart. Zodat de geest meer gelegenheid krijgt in je te werken. Want wat de geest in ons wil bewerken is niets anders dan de persoon van Christus zelf. Dat is een grote doel, Christus in ons te vertonen. Welke brief van Paulus je ook neemt, en daarmee sluit ik af. En ik ga dat ook verder niet na, dat zou u zelf maar eens moeten doen. Welke brief van Paulus je ook neemt, de grote boodschap is met steeds wisselende manieren waarop hij dat zegt. Maar het grote doel van al die brieven is dat Christus in ons tentoongespreid wordt. En hier leren we dit bijzondere. Waar dit meer en meer gaat gebeuren. Waar christenen meer en meer tot ontwaken komen. Daaraan weten wij. Dat de dag nabij is. Gelukzalig wie aan die dag zal deel hebben. Amen.